In ieder geval dat de apostel ook liever een ander onderwerp gehad had, met excuses voor ook, overigens. Ja. Maar zo is het nou eenmaal. Dat is ook wat hij al gezegd had in hoofdstuk 2, waar hij zegt liever te spreken feitelijk over de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid enzovoorts. In plaats daarvan beantwoordt hij hier brieven die gaan over het gebruikelijke onderwerp, mag ik wel zeggen. Want zo begint het hoofdstuk immers. Aangaande nu de dingen waarvan gij mij geschreven hebt. Dus het zullen brieven geweest zijn in de trant van beste Paulus. En dan krijgen we de bekende problematiek. Zo zit het nou eenmaal, want dat is de problematiek waar de natuurlijke mens in ieder geval mee rondloopt. En voor zover het niet het geval is, komt dat waarschijnlijk omdat hij niet religieus genoeg is. Want als men enigszins godsdienstig is, dan wordt merkwaardigerwijze altijd een probleem gemaakt van het huwelijk. Zo is het nou eenmaal. En als men het er niet van maakt, wordt het dat wel, omdat het natuurlijk gaat om een relatie die als een relatie die geacht werd eeuwig te zijn, een relatie bovendien die nauwer is en strakker is dan geen enkele andere, en dat die dus problemen oplevert, dat is een duidelijke zaak. Maar het moet wel gezegd worden dat het problemen zijn niet op een geestelijk niveau, maar gewoon op het niveau van de oude mens, op het wereldlijk niveau. De apostel zegt het trouwens een paar keer in dit hoofdstuk dat het dat is. Daarom is het ook niet zijn favoriete onderwerp. Maar niettemin, hij schrijft erover omdat men hem gevraagd heeft naar, in verband met bestaande problematiek kennelijk in deze gemeente. En hetzelfde gold trouwens in elk geval ook voor het voorgaande hoofdstuk, dat van die rechtszaken tussen broeders enzovoorts. Een onderwerp wat hij ook op tamelijk cynische wijze overigens afhandelt. Maar niettemin, hij spreekt dan toch over het huwelijk, waarvan hij dan in de eerste plaats gezegd heeft dat het waarschijnlijk onvermijdelijk is. Dat is vermoedelijk trouwens mijn interpretatie. Maar hij zegt dat het is om de hoererijen wil. En dat vind ik altijd wat moeilijker om dat uit te spreken. Dus ik zeg liever dat het waarschijnlijk onvermijdelijk is. Dat vind ik dan toch heel wat netter. En zelfs iets positiever dan de apostel Paulus het zegt. Maar dat is ongetwijfeld, of die uitspraak van vers 2 maakt ongetwijfeld deel uit van de methode waarop hij dit onderwerp bespreekt. Dat was zeker niet zijn favoriet. Hij beveelt zelfs aan om ongetrouwd te blijven. Ik heb u dat al gezegd, maar daar kom ik nou niet meer op terug. Maar ik neem de draad even op in vers 10, waar de apostel zegt, doch de getrouwden, degene die nu eenmaal het ongeluk hadden al getrouwd te zijn toen zij tot geloof kwamen, zoiets is dat eigenlijk. En dat is wat hij eigenlijk zegt, al zeg ik het nu veel directer, hè. Maar tot de getrouwden gebieden niet ik, maar de Heere, dat de vrouw van de man niet scheiden. En indien ze ook scheiden, dat ze ongetrouwd blijven of met de man verzoenen. En dat de man de vrouw niet verlaten, maar den anderen zeg ik, niet de Heere. En dat is eigenlijk, laat ik het anders zeggen, men zou die twee uitdrukkingen eerst moeten begrijpen, alvorens men begrijpt wat er eigenlijk gezegd wordt. De uitdrukking namelijk, gebieden niet ik, maar de Heere, uit vers 10 en daarna in vers 12, zeg ik, niet de Heere. Het gaat dus om een duidelijke tegenstelling en er moet ook duidelijk zijn waarom dat is. Het is heel eenvoudig in vers 10, namelijk, en 11 dus, vanzelfsprekend, geeft de apostel het ideaalbeeld van het huwelijk. En hij zegt dus, dat is wat de Heer ervan zegt. En met name is dat weliswaar niet een letterlijk citaat uit het Oude Testament, maar het is toch wel een korte samenvatting van wat de wet ervan zegt. Niettemin blijkt in de praktijk dat deze hooggestelde idealen in de praktijk niet bereikbaar zijn, niet haalbaar zijn hier beneden. Zo is het nou eenmaal en dat is niet iets nieuws hier in het Nieuwe Testament, maar het is zelfs al de gedachte die we in de wet zelf tegenkomen. Ik heb er vorige keer al op gewezen dat de wet in principe zegt dat men dat het huwelijk niet ontbonden zou worden. Met opzet citeer ik het nou niet letterlijk, want het is ook niet helemaal letterlijk bedoeld wat ik nu zeg. Maar de algemene strekking van de wet is dat het huwelijk niet ontbonden zou worden. Dat neemt niet weg dat bepaalde onderdelen van de wet uitdrukkelijk voorschrijven op welke wijze het huwelijk ontbonden zou worden. En dan zit je dus met precies hetzelfde probleem als hier in 1 Korinthe 7. Maar het is niet een probleem. De gedachte is simpelweg dat er een ideaal bestaat voor het huwelijk. En vervolgens wordt vastgesteld dat idealen nou eenmaal niet bereikbaar zijn. Bovendien heb ik ook gezegd, als idealen bereikt worden, dan dan houden ze op idealen te zijn. Of althans als zodanig te functioneren. Dat hoeft niet noodzakelijk, maar het is wel de gangbare gang van zaken. Hoe dat ook zij, vers 10 en 11 spreekt over hoe het eigenlijk zou moeten zijn. En dus wordt het woord van de Heer aangehaald dat de vrouw van de man niet scheiden. En eind van vers 11. En dat de man de vrouw niet verlaten. Zeker niet permanent. Want vers 11 suggereert dat het eventueel zelfs voor een tijd zou kunnen. En dan wordt het min of meer toegestaan. Hè? En dat betekent dan dat men uit elkaar gaat, maar dat men alleen... En dat de optie is dat men inderdaad weer bij elkaar terugkomt. Dat is de gedachte. Maar dat wisten wij wel. En dat is ook geen enkele reden om dat hier te vermelden. Eigenlijk, behalve dan die ene, de ene reden is dat in dit Nieuwe Testament en ook in dit hoofdstuk de... het ideale huwelijk, of het ideaal beeld van het huwelijk, bepaald niet wordt losgelaten. Integendeel. Maar wat er vervolgens beschreven wordt, heeft van doen met de omstandigheid waarin op geen enkele wijze, denk ik wel eens, aan het ideaal kan worden beantwoord. Dat wil zeggen dat een relatie bestaat, die nou officieel wettelijk geregeld is, zal ik maar zeggen. In ieder geval gaat het over een huwelijk waarbij de omstandigheden zodanig zijn dat in de praktijk eigenlijk niet van een huwelijk gesproken kan worden. Moet zoiets in stand gehouden worden of niet? Wel, eigenlijk is de vraag belachelijk, wat zou er namelijk in stand gehouden worden? Niets. Er valt niks in stand te houden. Of het zou moeten zijn een wettige regeling die in stand gehouden wordt. Maar als men aan die wettige regeling dan toch niet kan voldoen, om wat voor reden dan ook, heeft het geen enkele zin om zo'n wettige regeling in stand te houden. Dat is maar waar het om gaat. Wat hou je dan in stand? Als man en vrouw het met elkaar helemaal niet kunnen vinden, zal ik maar zeggen, wat wou je dan nog in stand houden? Samenleving, samenwonen, daar is op geen enkele wijze sprake van. De bedden staan wat dicht bij elkaar, vrees ik. En misschien hetzelfde huis, maar dan houdt het ook ongeveer mee op. Dat is moeilijk te beschrijven als een huwelijk, ook al staat het zwart op wit. En dat is maar waar het om gaat. Maar goed, wat de apostel dan ook zegt, en vanaf vers 12, is niet wat het ideaal is van het huwelijk, hoe het zou moeten zijn. Maar daar er wordt gezegd wat de maatregelen zouden kunnen zijn in geval van dat het helemaal niet werkt. Dat is waar het op neerkomt. En dat is wat de wet in de praktijk ook doet, het oude verbond wel te verstaan. Niet dat we daarmee te maken hebben, zelfs helemaal niet, moet ik u zeggen. Maar het idee blijft hetzelfde. En dus zegt de apostel in vers 12, indien enig broeder een ongelovige vrouw heeft en dezelfde tevreden is bij hem te wonen, dat hij haar niet verlaten. En een vrouw die een ongelovige man heeft en hij tevreden is bij haar te wonen, dat zij hem niet verlaten. Met andere woorden, als de ongelovige tevreden is, dan is er verder niks aan de hand. Maar of dat veel voorkomt, waag ik te betwijfelen. En als het wel voorkomt, dan waag ik te betwijfelen of er eigenlijk wel sprake is van leven uit geloof en van een werkelijk geestelijk leven. Als het goed is namelijk, is ons geloof in de Heer Jezus Christus en in de schriften van zo groot belang voor ons praktische leven, dat in de praktijk een dergelijk huwelijk, zoals hier beschreven wordt, onmogelijk is. Tenzij dan dat de ongelovige water bij zijn wijn doet. Of doet hij wijn bij zijn water? Ik denk het eigenlijk. Maar laat maar zitten. Maar in dat geval, laat dat dan maar zo blijven. Waarom? De reden die hij daarvoor geeft vinden we in vers 14. Want de ongelovige man is geheiligd door de vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door de man. En zelfs de kinderen worden als heilig beschouwd, wat het ook wezen mag. En daarna vinden we in vers 16 het uiteindelijke argument. Want in vers 15 staat, indien de ongelovige scheidt, dat hij scheidde, enzovoorts. En dan vers 16, want wat weet gij, vrouw, of gij de man zult zalig maken, of wat weet gij, man, of gij de vrouw zult zalig maken. Wel, als we deze uitspraken puur, letterlijk en smal interpreteren, iets wat men graag doet met hoofdstukken als deze, dan moet ik u zeggen dat het helemaal niet kan, want een vrouw kan niet een man zalig maken en een andersom. Of volstrekte onmogelijkheid, zodat je toch van goede willen moet zijn om de uitspraak van de apostel te begrijpen. En dat is ook niet zo moeilijk, want wat hij zegt is dat de gelovige vrouw niet weet of haar ongelovige man wellicht door haar geloof ook nog ooit tot geloof zal komen. Die garantie bestaat niet en dat kan zij ook helemaal niet weten. En andersom. Want een goed argument om het huwelijk in stand te houden is natuurlijk dat misschien die ongelovige op grond van wat zijn heiliging genoemd wordt in vers 14... misschien dat hij op grond daarvan dan toch nog eens een keer tot geloof komt. En dan is er vervolgens sprake van een huwelijk tussen twee gelovigen. Maar dat weten wij niet. Daar kun je ook niks over zeggen. Ik zeg er bijvoorbeeld ook niks over. Ik weet wel wat ervan gezegd wordt. Je moet maar veel bidden enzovoorts. Hè, en al dat soort dingen weer. Dat kan allemaal wel wezen. Maar dat lees je hier niet. Hier staat gewoon, men weet het niet. En het heeft ook geen zin om op grond van deze ongefundeerde positieve hoop die men heeft, zo'n dergelijke huwelijk in stand te houden. En dat is wat de apostel zegt. Namelijk, indien de ongelovige scheidt, dat hij scheiden, de broeder of zuster wordt in zodanige gevallen, wat het me wezen mag, niet dienstbaar gemaakt. Dat wil zeggen dat de gelovige niet verplichtingen heeft ten opzichte van de ongelovige, ook niet als die gelovige met die ongelovige getrouwd is. Daar komt het op neer. Wij als gelovigen namelijk hebben geen verplichtingen aan ongelovigen. Of het zou moeten zijn dat we ze bij gelegenheid confronteren met het evangelie en daar houdt ongeveer alles op. Ik zou niet weten wat er verder nog zou zijn. Wij zouden namelijk geen ongelijk juk aangaan. Dat is een uitspraak die bovendien niet uitsluitend gebruikt wordt in de Bijbel in verband met het huwelijk. En waar die staat, ik weet niet, staat die stond in een hoofdstuk 6? Ik weet het zo gauw niet. Maar waar die staat, heeft hij zelfs helemaal geen betrekking op het huwelijk, voor zover ik mij herinner. Maar op andere dingen. Wij zouden namelijk vrij moeten blijven van verplichtingen aan ongelovigen, is de gedachte. Want het risico is dat we daardoor inderdaad dienstknechten worden van mensen. En dat staat hier natuurlijk ook als uiteindelijk argument voor deze adviezen die de apostel Paulus hier geeft. Verder moet ik natuurlijk wel even ingaan op die uitspraak van vers 14. Want de ongelovige man is geheiligd door de vrouw. De gedachte is een heel eenvoudige. Dat woord heiliging wordt hier gebruikt niet in een absolute zin, maar een betrekkelijke zin, een relatieve zin. De gedachte is namelijk dat op een of andere wijze deze ongelovige man gezegend wordt van Gods wegen, vanwege zijn huwelijk of op grond van zijn huwelijk met een gelovige vrouw. Dat is makkelijk genoeg, namelijk waar de Heer voor de zijnen zou zorgen en waar die zijnen in een huwelijk zich bevinden met een ongelovige, betekent het uiteraard dat waar die gelovige gezegend wordt, wordt dat gezin gezegend. Dat kan niet missen. Niet ter wille van dat gezin, maar het gebeurt nou eenmaal. Deelt in de zegeningen. Dat in ieder geval, dat geldt in de meest brede toepassing van de uitspraak. En verder is het natuurlijk zo dat in de eerste plaats deze ongelovige geconfronteerd wordt met het evangelie en met de Heer Jezus Christus via zijn gelovige vrouw. Zo is het nou eenmaal. En dat is op zich een zeer, maar dan ook zeer bevoorrechte positie. Zo is het nou eenmaal. Datzelfde geldt andersom trouwens ook, en daar hoef ik niet op in te gaan. Hetzelfde geldt in elk geval ook voor de kinderen van wie gezegd wordt, want anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. Hetgeen mij in de eerste plaats bepaalt bij de gedachte dat heilige tegenovergestelde is van onrein, want dat staat hier, zodat heilig hetzelfde is als rein, en heiligen is hetzelfde als reinigen. Daar heb ik eens een keer uitgebreid schriftelijk commentaar op gekregen van iemand die zei, ja, je gooit die begrippen door elkaar, dat mag je niet doen. Ja, dat mag ik wel, de Bijbel zelf doet het namelijk. Vele schriftplaatsen zijn daarvan, hè? Christus zou de gemeente heiligen, haar reinigende. Dus het is volstrekt hetzelfde. Heiligen en reinigen. Dus om het, daar hoef ik verder niet op in te gaan. Maar waar ik wel op inga, is dat die kinderen als heilig, namelijk geheiligd, beschouwd worden. Die kinderen bevinden zich namelijk ook in de bevoorrechte positie, doordat zij in ieder geval één gelovige ouder hebben. En meer kan er ook niet van gezegd worden, vrees ik. Ik word er wel eens toe gedwongen om er nog wat van te zeggen, maar meer staat er niet over. De bevoorrechte positie van die kinderen is in elk geval dat ook zij dan via de gelovige ouder bepaald worden bij het evangelie. Je mag aannemen dat ze een christelijke opvoeding krijgen, of hoe dat maar heten mag. Bestaat zoiets nog, een christelijke opvoeding? Ik geloof het niet, hè? Maar laat maar zitten. Maar zoiets, dat is ook inderdaad een bevoorrechte positie. En verder zit er nog een andere theorie aan vast, maar met het hoofdstuk als zodanig even niks van doen. Mensen maken zich namelijk zorgen over hoe het nou gaat bij de opname van de gemeente en of de kinderen wel meegaan. En moet ik u zeggen, ja, de kinderen gaan gewoon mee. Toen zei iemand, ja, maar ze zijn toch niet wedergeboren? Dan zeg ik, punt 1, dat weet ik niet. Dus daar kan ik niks over zeggen. En punt 2, kinderen zijn kinderen omdat hen geen verantwoordelijkheid wordt opgelegd. Ook niet de verantwoordelijkheid om deze keuze te maken. Daarom zijn het kinderen. En als je gaat zeggen, ja, maar kinderen moeten toch gelovigen zijn en dus wedergeboren zijn. Anders dan gaan ze niet met de opname van de gemeente mee. Dan zeg ik, dat kan je zo nooit zeggen, want nou heb je ontkend dat die kinderen kinderen zijn. Dus dat bestaat gewoon niet. Kinderen zijn kinderen omdat ze geacht worden geen eigen verantwoordelijkheid te dragen. En dus vallen ze onder de verantwoordelijkheid gewoon van de ouders. En worden ze geïdentificeerd met de ouders. Zodat je in de Bijbel ook tegenkomt dat mensen gestraft worden, maar hun kinderen dus ook. Komt dan maar voor in de Bijbel. Hè? Was dat bij Korach, Datan, Abiram en geloof ik, hè? Waren er nog meer? Ik weet niet meer.
On.
Hè?
On.
Bij On?
Die was er niet bij.
Ja?
Ja.
Oh, dat weet ik niet. Nou goed, dan leer ik nog eens wat. Dank u wel, broeder. Goed. Maar in ieder geval, met de kinderen, het hele gezin namelijk. En aan de andere kant vinden we uiteraard, maar dat hoeft meestal geen toelichting, vinden we ook dat kinderen gezegend worden met de ouders. Vanzelfsprekend. Dus mij tenminste overkomen. Dus meer hoef ik er niet aan uit te leggen. Zo is dat nou eenmaal. Maar dat betekent dus inderdaad, waar kinderen echt kinderen zijn, hebben ze deel aan de positie van de ouders. Dus nou krijgen we de theoretische vraag. En als nou de ene gelovige is en de andere ongelovige, dan zeg ik, nou, dan geldt de gelovige, want dat staat hier. En dat zal dus ook voor consequentie hebben dat kinderen met van één gelovige ouder dus deel hebben aan de opname van de gemeente, mocht het ooit zo voorkomen. Mochten ze dan nog leven of hoe heet zoiets. Hè? Maar dat, zo is het nou eenmaal. Bovendien wijs ik erop dat ook kinderen gerekend worden tot de gemeente, merkwaardige wijze. We zeggen wel, ze zijn niet wedergeboren. Maar als Paulus nou schrijft aan de gelovigen, de heiligen, de gelovigen in Efeze en in Christus Jezus, weet u wel. En hij schrijft in die Efezebrief, gij kinderen, wees uw ouders gehoorzaam, want dat is de Heere wel behagelijk of iets dergelijks. Waarom schrijft u dan aan kinderen? Ja, omdat ze gerekend worden tot die gemeente, want hun ouders horen daarbij. Dat is alles. En dus spreekt hij hun ook zo aan. Als behorend, als geïdentificeerd met de ouders. Dat is heel de gedachte, moeilijker is het niet. Goed. En dan zegt u misschien, daar hebben de kinderen van, dat vind ik niet eerlijk, want kinderen van ongelovige ouders dan, ja, hoezo niet eerlijk? Opname van de gemeente is sowieso een uitzonderlijke aangelegenheid. Toch? Het gaat er maar om dat mensen hier op aarde het evangelie zouden horen en tot geloof komen. En kinderen komen vanzelf een keer aan de beurt. Zo is dat nou eenmaal. Nou goed, we zullen het daar verder niet over hebben. Er staat gewoon, de ongelovige is geheiligd in de gelovige echtgenoot of echtgenote. En de kinderen, van wie niet staat dat ze ongelovig zijn. Want dat kun je ook niet zeggen dus. Het speelt namelijk geen rol, dus er staat gewoon uw kinderen. Die waren dan anders onrein, maar nu zijn zij heilig. Waarna we terechtkomen in een heel ingewikkelde materie, maar het heeft natuurlijk ook met dit hoofdstuk niks te maken. Wat nou als deze gelovigen en deze ongelovigen uit elkaar gaan en de kinderen gaan mee met de ongelovige ouder? En daarna komt de opname. Ja, dan moet ik zeggen, ja sorry, dat weet ik niet. Dat kan ik echt niet zeggen. Dat weet ik niet. Daar vind ik in de Bijbel niks over. Als er een scheiding plaatsvindt en de kinderen gaan mee met de ongelovige ouder, maken ze deel uit van dat huisgezin. Dus ik zou geneigd zijn, als ik een uitspraak moest doen, zou ik zeggen, dan gaan ze niet mee. Maar of dat zo is, weet ik niet. Ik denk dat de Heer zelf mans genoeg is om dat bij gelegenheid te regelen. Toch? Zo zit dat. Maar dat zijn de problemen die de rechtbank hier ook dagelijks heeft.
Ja, God is rechtvaardiger.
Ja, en God is rechtvaardiger dan welke rechtbank hier ook. Nee, dat weten wij niet. Ik kan er ook geen uitspraak over doen. De apostel doet het hier trouwens ook niet. Laat me zitten. Maar hij, wat de apostel zegt, is dat er geen verplichtingen zouden zijn van de gelovigen aan de ongelovigen. En dat is wat hij vervolgens, dat zegt hij in de uitspraak, de broeder of zuster, vers 15, wordt in zo'n zodanige gevallen niet dienstbaar gemaakt. Maar dienstbaar zijn wil zeggen slaaf zijn. En dus inderdaad verplichtingen hebben. Maar die verplichting om een dergelijk huwelijk in stand te houden is er kennelijk niet. En dat is wat de uitdrukking betekent. Ik zou niet weten wat het anders betekent. En ik ga er dus ook niet verder op in. Dat blijkt ook wel, want daarna zegt hij in vers 17, doch gelijk God aan een ieder heeft uitgedeeld, gelijk er de Heer een ieder geroepen heeft, dat hij al zo wandelde. En al zo verordene ik in al de gemeenten. De waarheid is gewoon deze, dat de Heer totaal geen belang heeft, fundamenteel althans, totaal geen belang heeft bij de maatschappelijke of burgerlijke staat van een mens. Van een gelovige dus. En dus zegt de apostel, was je vrijgezel, je bent tot geloof gekomen, nou dan blijf je toch leuk vrijgezel. Voor de Heer hoeft dat niet te veranderen. En was je getrouwd en kwam je tot geloof, wel, voor de Heer hoeft dat niet te veranderen, blijf je dus leuk getrouwd, zo zit het ongeveer. Moeilijker is het namelijk niet, want voor de Heer maakt dat niet uit. Dan moet ik je zeggen, wel, als je tegenwoordig als zendeling voor een zendingsgenootschap uit wil, dan moet je wel eerst getrouwd zijn en een paar kinderen hebben natuurlijk voor op de mededelingenbrief. Dat weet je toch, hè? Elk jaar moet er een nieuw kaartje gedrukt worden. Een foto, maar er moet elk jaar een kindje bij. Dat weet je. Nooit opgevallen? Ja hoor. En er zijn echt zendingsgenootschappen, daar kun je wel als zendeling voor werken, maar je moet in ieder geval getrouwd zijn. En als je na verloop van tijd geen kinderen hebt, dan word je ter verantwoording geroepen. Zo zit dat gewoon. Want dat hoort gewoon, men vindt dat dat hoort bij het christelijk leven. Maar wat de schrift zegt hier, ja, ik steek er een beetje de draak mee, natuurlijk. Maar niet, ik ben wat ik zeg, zo is het dikwijls. Niet altijd, maar zo is het dikwijls. Maar wat de schrift zegt is, het heeft er totaal niet mee van doen, staat er volkomen, maar dan ook volkomen buiten. En dus staat er dat men zou blijven zoals men is. Hetgeen niet wil zeggen dat er geen verandering mag aangebracht worden in die maatschappelijke of burgerlijke status. Dat mag ook wel. Maar om dat te zeggen dat God er wel behagelijk is, of dat de Heer daarmee of van gediend is, nee, het heeft er niets mee te maken. En daarom, de apostel legt de verantwoordelijkheid voor het een en ander ook inderdaad gewoon bij de mensen die het aangaat zelf. En daar zit dikwijls het probleem. Want het probleem is natuurlijk dat wij verzeild raken in een hoofdstuk als 1 Korinthe 7 alleen als er aanleiding toe is. Dat heb ik dan niet. De aanleiding is gewoon dat ik met hoofdstuk 6 klaar ben, dus, en daarna volgt hoofdstuk 7, dus nou komt het een keer aan de orde. Maar gewoonlijk wordt het hoofdstuk alleen geraadpleegd als men in de problemen zit. En dat heeft dan voornamelijk als functie om hier of daar een bijbeltekst te vinden om de eigen beslissing of de eigen weg die men gaat bijbels te kunnen verantwoorden. Voor dat doel worden dan losse teksten uit de schrift gehaald. En dat is ook onvermijdelijk eigenlijk dan. Maar wat wij zouden ons realiseren, dat het zo niet in elkaar steekt. Wij zouden op afstandelijke en dus objectieve wijze, zouden wij zo'n hoofdstuk bezien en overwegen. En we zullen zien dat de apostel gewoon zegt dat het voor de Heer allemaal niet uitmaakt. Dat er natuurlijk idealen zijn met betrekking tot het huwelijk, die houdt de apostel ook vast. Maar, zegt hij, in de praktijk liggen de zaken dikwijls heel anders. En daarin zal men zijn eigen beslissing moeten nemen. Dat is dan dat. En de schrift neemt daarin de verantwoordelijkheid niet weg. Dat geldt trouwens, nou me dat zo te binnen schiet, zeg ik dat dan maar even. Dat geldt trouwens ook voor heel de rest van ons leven. Voor zover daarbuiten nog wat is dan. Buiten het huwelijk bedoel ik. Maar dat geldt voor heel de rest van ons leven. Wij kunnen namelijk nooit aan onze eigen verantwoordelijkheid voor onze eigen wandel ontkomen. Om de eenvoudige reden dat in de schrift, en ik bedoel dus met name nu in de Nieuwtestamentische brieven, geen gedetailleerde voorschriften gegeven worden met betrekking tot onze wandel. Wij zijn namelijk niet onder de wet en wij zijn dus niet dienstbaar. Wij zijn vrij, En voor velen is dat interessant. Maar ik moet er wel bij zeggen dat dat automatisch betekent dat we dus onze eigen verantwoordelijkheden zouden dragen. En dat we zelf voor de volle 100% verantwoordelijk zijn voor de dingen die we in ons leven doen en laten. Tegenover de Heer uiteraard. En tegenover niemand anders, overigens. En dat is wat ook in dit hoofdstuk feitelijk naar voren komt. Daarom heeft het ook niet zoveel zin om uitgebreid op deze dingen in te gaan. En vandaar de betrekkelijk cynische wijze waarop de apostel dit bespreekt. Maar in deze versen die nu volgen, komt hij op een iets hoger niveau terecht. Want daar zegt hij, vers 17... Doch gelijk God aan een ieder heeft uitgedeeld, gelijk de Heer een ieder geroepen heeft, dat hij al zo wandelen. Zodat als dit een voorschrift zou zijn, zou er staan dat wij onze burgerlijke en maatschappelijke staat, die zouden wij moeten handhaven vanaf het moment dat wij tot geloof gekomen zijn. Dan ben ik blij dat dat niet echt een voorschrift is, want ik was 9 jaar toen ik tot geloof kwam, of zoiets. Of eerder, dat weet ik eigenlijk niet. Of eerder. Maar 9 jaar, weet ik precies. Maar stel je voor, dat je zo moeten blijven. Dan had ik niet eens een baan mogen zoeken later. Toch? Nee, want dan ben je vrij en nog geen slaaf. Dus dat moet dan zo blijven. En over trouwen zullen we dan helemaal niet hebben. Zodat een mens dan pech heeft als hij op jonge leeftijd tot geloof komt. Want dan mag je de rest van zijn leven niks meer. Zo zit het eigenlijk dan. Hè? Maar zo is het gewoon niet. Maar voor de Heer hoeft het niet te veranderen. Dat is wat hier staat. Daar zou men zich geen zorgen over maken namelijk. En dan zegt hij, is iemand besneden zijn? Maar dan komt hij op een iets hoger niveau. Al zegt de apostel natuurlijk toch dat de besnijdenis vleeselijk is. En bovendien niets is. Maar het is wel een godsdienstige aangelegenheid op een of andere wijze. Maar hij zegt, is iemand besneden zijnde geroepen, die laten zich geen voorhuid aantrekken. Want misschien is er een Jood tot geloof gekomen die nou tot inzicht kwam dat de zaligheid aan de heidenen gezonden is. En van de Joden is weggenomen op een of andere wijze. Dus nou wil de Jood ineens een heiden worden. En zich een voorhuid aantrekken. Kun je die aantrekken? Ja, dat schijnt te kunnen. Ja. Oh ja? Nee. Nee, dat is inderdaad juist. Daar heb ik nooit een Bijbelse plaats van gezien. Nee, zelfs niet in de wat meer professionele literatuur. Zodat het heel moeilijk is om dat uitgelegd te krijgen, moet ik je zeggen. Het is mij ook nooit uitgelegd trouwens. Dus waarom zou ik het doen? Maar goed, is iemand die in de voorhuid zijnde geroepen, die laten zich niet besnijden. Want er zijn natuurlijk heidenen die tot geloof komen en die denken dat ze deel hebben gekregen aan de zegeningen van Juda. Want het kan op allebei de manieren, het is allebei te verdedigen. En nou zal men eens besneden moeten worden en de apostel zegt, dat zou men niet doen, want voor de Heer heeft het geen enkele betekenis. Want, zegt hij, de besnijder is het niets en de voorhuid is niets. Maar de onderhouding der geboden Gods, waarbij wij altijd, maar ik zeg het ook als ik het Oude Testament lees, wij zouden namelijk altijd ons realiseren dat geboden nog altijd gewoon betekent onderwijzingen. Ook in het Nederlands. En die zou men onderhouden. Men zou namelijk uit de onderwijzingen van de Heer leven. Goed. En dan samenvatting in vers 20. En ieder blijven in die beroeping, maatschappelijke en sociale status zal het wel betekenen, hè? Maar een ieder blijven in die beroeping daar hij in geroepen is. En dus, en voor de Corinthiërs wordt het uitgelegd, want die waren niet zo vlot van begrip, weet je wel. Dus staat er, zijt gij als slaaf geroepen, vertaald met dienstknecht, maar het is slaaf altijd, hè. Zijt gij als slaaf geroepen, laat u dat niet bekommeren. Maar indien gij ook kunt vrij worden, gebruik dat liever. Paulus heeft hier toch een voorkeur voor vrijheid in plaats van slavernij. Uiteraard, want wij zijn nou eenmaal tot vrijheid geroepen, zoals de apostel op een andere plaats schrijft. Want die in de Heere geroepen is als slaaf, die is niettemin een vrijgelatene des Heeren. Desgelijks ook die vrijzijnde geroepen is, die is een slaaf, een dienstknecht van Christus. Dat kan dus ook op beide manieren gezegd worden. Zo is het ook. En dat is bovendien zo, omdat onze vrijheid, niet de vrijheid waarin wij geroepen zijn, of waartoe wij geroepen zijn volgens Galaten 5, is niet een vrijheid met betrekking tot onze wijze van handelen, ons doen en laten, onze gangen of wat dan ook, maar het is een vrijheid van denken in de eerste plaats. En daar gaat het maar om. En ook al is men als slaaf, is men niet vrij om te gaan, te staan waar men wil. Niettemin is men in de geest, in de gedachte, is men vrij en kan men zich vrij voelen. En dat is maar waar het om gaat. Hè. Het speelt dus geen enkele rol. Vrijheid in het denken. Niet meer gebonden aan de beginselen der wereld of aan de wet bestaande uit uit geboden en inzettingen, zal ik maar zeggen. Maar in tegendeel vrijgemaakt. En dan staat er, vers 23, gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknechten der mensen. Dat is aardig, want dit wordt gezegd kennelijk, niet alleen in dit hoofdstuk, in verband met het huwelijk dus, maar het wordt kennelijk gezegd ook in samenhang met de uitspraak in vers 15, de broeder of zuster wordt in zodanige gevallen niet dienstbaar, niet in slavernij gebracht, niet dienstbaar gemaakt. Want de gedachte is dat het huwelijk inderdaad de mens nogal wat vrijheid ontneemt. Een vrijheid die men bewust opgeeft, overigens. Als een soort van, ik wil zeggen een offer, maar dat klinkt zo zwaar. Maar ik dacht aan schaken namelijk. Een gambiet dus. Men geeft één op om er wat ander voor terug te winnen. Dat is zo, dat is een kwestie van afwegen. Maar niettemin de beschrijving van dat huwelijk wat eventueel ontbonden zou worden, zoals het daar voorkomt. Gaat ervan uit dat inderdaad een huwelijk een zodanige last kan worden dat men inderdaad volledig zijn vrijheid is kwijtgeraakt en men dus een slaaf is geworden. En dat is niet de bedoeling. En als er dus staat, wordt geen dienstknechten der mensen, staat dat zelfs in de eerste plaats in verband met het huwelijk, maar het geldt net zo goed natuurlijk ook tot ver daarbuiten. Wij zouden niet slaven van mensen zijn, wij zijn dienstknechten van Christus. En deze uitspraak die hangt natuurlijk rechtstreeks samen met die van hoofdstuk 6, vers 20. Waar gezegd werd, want gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. En wordt dus geen slaaf van mensen. Ik ben ook van mening dat dit hoofdstuk aanleiding geeft tot een eenvoudige afweging. Waar het op neerkomt is dat als men meer slaaf is van zijn echtgenoot of echtgenote dan van de Heer, dan zit het verkeerd. Dat is wat ik er gewoon uit opmaak. Ik vergelijk gewoon het laatste vers van hoofdstuk 6. Of is dat misschien toch het eerste vers van hoofdstuk 7? Wellicht. Want men laat hier wel een nieuw hoofdstuk beginnen, maar dat was niet Paulus die het deed. En men zet er een nieuwe kop boven, dat was ook niet Paulus die het deed. Maar het ging er juist om dat men geen slaaf zou zijn van iets anders dan de Heer. Men zou de Heer dienen bovenal. En dat is een kwestie van afweging. Waar men de gelegenheid of de vrijheid heeft om de Heer te dienen bovenal, is er geen vuiltje aan de lucht, denk ik altijd. Maar waar het andersom is, waar men door omstandigheden, maatschappelijke verhoudingen, meer slaaf is van mensen dan van de Heer, is er iets fundamenteel mis. En men zou daar zelf, indien mogelijk, verandering in moeten aanbrengen. Want dat is de verantwoordelijkheid die we hebben. Nou, lijkt me duidelijk. En dan staat er weer. En ieder waarin hij geroepen is, broeders, die blijven in hetzelfde bij God. Immers het streven naar verandering zal in de praktijk onze gedachten beheersen. Mensen die niet getrouwd zijn en graag willen trouwen, die zijn er elke dag mee bezig. Zijn op zoek. Zo is dat nou eenmaal. En andersom, net zo goed, mensen die getrouwd zijn en er vanaf willen, zijn er ook elke dag mee bezig. Dat is niet anders. Hè? Of iemand is personeel, een werknemer of hoe heet zoiets, en hij wil graag eigen baas worden, daar is hij alle dagen mee bezig. Elk moment van de dag feitelijk, al was het maar in zijn denken, want dat is waar het om gaat. Neem beslag van de mens, enzovoorts. En andersom, maar dat komt minder voor, geloof ik, mensen die zelfstandig zijn en graag in loondienst willen, om maar eens wat te noemen. Dat is over het algemeen iets minder moeilijk. Maar ik denk niet dat het veel voorkomt. He? Nee, dat kan ook voorkomen. Maar elke verandering die men nastreeft in de status, want zo heet zoiets, die ik net noemde, de burgerlijke of de maatschappelijke status, die neemt erg veel van energie van, en van het denken, van de mogelijkheden van de mens weg. Zo is het nou eenmaal. En de apostel is dus een voorstander van om de dingen te laten zoals ze zijn. Dat is namelijk meestal het makkelijkste, niet altijd, maar het is meestal het makkelijkste en men zou het daar, als het om de Heer gaat, men zou het daarbij laten. Goed. Ja, dan gaan we een paar uitspraken door de gedachten die ik. Die kan ik beter zo gauw niet noemen. Maar er zei eens iemand. Ik heb iemand horen zeggen. Die zei: als je gaat scheiden, dan heb je de rest van je leven spijt van. Ik zeg: zeg je dat ook tegen iemand die van plan is te gaan trouwen? Dan heb je de rest van je leven spijt van. Ik bedoel, als het nou zo moet. Hè? Met andere woorden, je kunt wel zeggen, ik ben in Londen en ik wil nou eigen baas worden. Kun je ook zeggen, dan krijg je de rest van je leven spijt van. Want je neemt een veel zwaardere last op je dan je tot nu toe hebt te dragen. Daar kun je spijt van krijgen, ja. Dan kom je dan maar weer eens op terug. Dat is over het algemeen erg moeilijk. Maar men zou die afweging dus inderdaad moeten maken, eventueel. Maar de apostel beveelt dus aan te blijven zoals men is. En ieder waarin hij geroepen is, broeders, die blijven in hetzelfde bij God. Dat wil zeggen, voor God hoeft het niet anders. God stelt daar geen eisen aan. Nou, dat lijkt me voldoende. Zodat we uiteindelijk toch in deze laatste uitspraken de bevestiging vinden van wat in vers 10 door de apostel naar voren werd gebracht. De ideale situatie, ook met betrekking tot het huwelijk. Er zou geen scheiding zijn namelijk. En men zou het laten zoals het is. Waarna de apostel min of meer naar een ander aspect van dit onderwerp overgaat. In vers 25. Aangaande de maagden, dat zijn de ongetrouwden, of dat dames zijn of heren, weet ik niet. Wat voor een woord, of het een vrouwelijk of mannelijk woord is, weet ik zelfs ook niet. Maar dat doet ook weinig ter zake. Ik moet er namelijk nu al op wijzen, dat is het wel makkelijker, dat het begrip maagd niet alleen wordt toegepast op ongetrouwde vrouwen, maar net zo goed op ongetrouwde mannen. Ik zeg altijd maar zo, de meeste maagden in de Bijbel waren mannen. By far. Veruit namelijk, want ik kan u er zo 144.000 noemen. Mannelijke maagden namelijk. De 144.000. waren maagden, namelijk ze waren met mannen niet bevlekt. De rest van de uitdrukking, met vrouwen niet bevlekt, sorry. De rest van de uitdrukking, ik wou net zeggen, de rest van de uitdrukking begrijp ik ook niet, maar dan had ik hem maar meteen goed moeten zeggen. Maar nou begrijp ik hem nog niet. Maar inderdaad, ze waren mannen, 144.000, ze waren maagden en met vrouwen niet bevlekt. Dus de meeste maagden in de Bijbel, als je het zo zegt, waren mannen. Dat is niet een eerlijke afweging, maar het hoeft ook niet. Het gaat er maar om dat het woord voor beide geslachten inderdaad gebruikt wordt. Vers 25. Aangaande de maagden nu, heb ik geen bevel des Heren. En dat vers zou je moeten lezen naast vers 10. Dat zegt, niet ik, maar de Heren. Nou, over de ongetrouwden zegt de Heer niks. Ook in het Oude Testament niet en in de Wet dus ook niet. Waarna vervolgens de apostel Paulus aan het woord komt, want als de Heer niks zegt, zegt hij dan wel weer wat, hè? Net als in vers 12. Maar dan zegt hij, maar ik zeg mijn gevoelen als die barmhartigheid van de Heer gekregen heb om getrouwd te zijn. Ik hou dan dit goed te zijn om de aanstaande nood dat het de mens goed is alzo, namelijk maagd, te zijn. Met als consequentie, zijt gij aan een vrouw verbonden, zoek geen ontbinding, maar dat had hij hiervoor al besproken, en andersom, zijt gij ongebonden van een vrouw, zoek geen vrouw. Men zou namelijk inderdaad zo moeten blijven. Er is geen enkele aanwijzing van Gods wegen op grond waarvan de ongetrouwde zou trouwen. En de enige argument wat de apostel ons heeft aangereikt was dat van vers 2, maar dat durf ik langzamerhand niet meer te lezen. Eigenaardig is bovendien dat de apostel spreekt over zijn eigen positie min of meer in vers 27. Maar ik zeg mijn gevoelen als die barmhartigheid van de Heere gekregen heb om getrouwd te zijn. En als je dat goed leest, dan zegt hij dus dat hij barmhartigheid heeft verkregen, kracht heeft gekregen dus van de Heer om inderdaad ongetrouwd vervolgens door het leven te gaan. Dat doet er niks aan af. wat ik vorige keren erover gezegd heb, namelijk dat ik geloof dat de man weduwnaar was, maar hij was in ieder geval dus op dit moment ongetrouwd. Daar gaat het maar om. En als u het overigens daarvoor nog een argument wil hebben, die was me nog ontgaan de vorige keer, een argument voor het feit dat Paulus weduwnaar was, dat staat feitelijk ook gewoon in vers 39 en 40. Het is de enige verklaring die ik ken van vers 40. In 39 zegt hij, een vrouw is door de wet verbonden zo lange tijd haar man leeft, maar indien haar man ontslapen is, zo is zij vrij om te trouwen dien zij wil, alleenlijk in de Heere. Maar dat is niks nieuws natuurlijk, want dat staat ook in Romeinen 7 precies zo. Maar hij voegt eraan toe, maar zij is gelukkiger indien zij al zo blijft. Naar mijn gevoelen, en ik meen ook de geest Gods te hebben. En met deze laatste woorden associeert de apostel zich met deze weduwen eventueel. Maar dat is omdat hij kennelijk zelf weduwnaar is. En daarom kan hij zeggen, zij is gelukkiger indien zij al zo blijft, naar mijn gevoelen. Want voor hem gold het kennelijk, al was hij dan weduwnaar. Maar goed, dat laat ik maar weer even liggen. Maar die term naar mijn gevoelen krijgen we natuurlijk ook gewoon in vers 25. Maar ik zeg mijn gevoelen. Met die uitdrukking spreekt hij dus over zijn eigen omstandigheden en ervaring. En hij voegt eraan toe in vers 25 dat hij barmhartigheid van de Heere gekregen heeft om getrouwd te zijn. Aan de Heer namelijk. Om zijn aandacht niet te hoeven verdelen tussen de Heer en zijn vrouw is de gedachte. Is zijn gedachte. En die gedachte ontwikkelt hij dan ook in de versen die nu verder volgen. Alleen hier raken velen uiteindelijk dan toch definitief het spoor bijster. Want daar staat vers 26, ik houde dan dit goed te zijn om de aanstaande nood. Toen zei iemand, ja, dat klopt, want dit is natuurlijk een oude brief van de apostel Paulus. Die dacht nog dat binnen afzienbare tijd de Heer Jezus zou wederkomen. En dus dat binnen afzienbare tijd de grote verdrukking zou beginnen enzovoorts. En dat is dan de aanstaande nood. Daar heb ik een heel wat commentaren gelezen hoor, overigens zo. En dat is heel vreemd, vind ik. Hè? Dat heeft natuurlijk niets, maar er ook niets mee van doen. Die aanstaande nood, die wordt namelijk vanzelf beschreven in de volgende verse. Want daar staat in vers 28, maar indien gij ook trouwt, gij zondigt niet, en indien een maagd, want daar ging het over, trouwt, zij zondigt niet, voor deze gelegenheid, een vrouwelijke maagd dus, zij zondigt niet, doch dezulken zullen verdrukkingen hebben in het vlees. Nou, als je dan denkt aan verdrukking, bij het woord nood, wel, hier staat het woord verdrukking. Maar op grond waarvan zullen deze verdrukkingen hebben in het vlees? Omdat de grote verdrukking losbarst. Nee, om twee redenen niet. In de eerste plaats was nog lang de tijd niet. In de tweede plaats omdat de gemeente sowieso met die grote verdrukking niets van doen heeft. En er dus ook niet doorheen gaat. Over welke verdrukking gaat het dan wel? Die van het huwelijk. Ja. Maar dat heb ik nog nooit. Ik heb bijna namen genoemd. Maar u weet wel die boekjes die er allemaal over zijn. Over evangelische huwelijken, zal ik maar zeggen, enzovoort. Hè. Daar heb ik nog nooit wat over gelezen. Maar zo wordt het wel beschreven. Paulus zegt, er brengt verdrukkingen met zich mee. En hier ook dit, op deze uitspraak, zou je moeten realiseren dat hij dat nauwelijks kan zeggen als hij een buitenstaander zou geweest zijn. Ook dit wijst er sterk op dat hij wist wat het huwelijk aan de binnenkant was. Al zullen de ongetrouwden onder u dit argument niet volgen. Maar dan even terzijde. Maar er staat gewoon dat het vanwege de aanstaande nood, de nood die daar het gevolg van is, de problemen die het met zich mee zal brengen namelijk, beter is dat men ongetrouw blijft. En dus zegt hij, zijt gij aan een vrouw verbonden, zoekt geen ontbinding. Maar dat had te maken met het voorgaande gedeelte al. En in verband met dit zegt hij, zijt gij ongebonden van een vrouw, zoek geen vrouw. Maar, niettemin, indien gij ook trouwt, gij zondigt niet, er is niks mee mis. En indien een maagd trouwt, zij zondigt niet. Dus eerst vrijgezel en dan heren en dan de dames. Achtereenvolgens hier in vers 28. Maar over beide wordt gezegd, doch de zulken zullen verdrukking hebben in het vlees. En daarna zegt hij, en ik spaar u lieden. Dat wil zeggen, ik kan het je niet aanbevelen en ik zou willen dat je voor die verdrukkingen bespaard blijft. En dus zegt hij, je kunt beter niet trouwen. Goed. Dan vers 29. Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd voorts kort is, opdat ook die vrouwen hebben zouden zijn als niet hebbende en die wenen als niet wenende en die blijden zijn als niet blijde zijn en die kopen als niet bezittende en die deze wereld gebruiken als niet misbruikende. Ik hoop dat u merkt dat hij hier zo snel mogelijk weer van het onderwerp van het huwelijk afstapt, want daar gaat het hem ook in werkelijkheid natuurlijk niet om. Want staat de gedaante deze wereld gaat voorbij. Voor degenen die geneigd zijn de uitspraak over dat de tijd kort is te verbinden met vers 31, namelijk de gedaante deze wereld gaat voorbij, dan moet ik u erop wijzen dat ook vanuit de dagen van de wederkomst van Christus het altijd nog meer dan 1000 jaar duurt voor de gedaante van deze wereld voorbij gaat. Dus hij kan nooit gedacht hebben dat de gedaante van deze wereld voorbij zou gaan in zijn generatie of in de generatie waaraan hij schrijft. Dat kan dus niet het argument zijn. En als u dus toch zegt dat de tijd voorts kort is, dan heeft hij het niet over de tijd tot aan de wederkomst of de tijd tot aan de jongste dag, meer dan 1000 jaar langer dus, maar heeft het gewoon over de tijd die ons over is in het vlees. Maar die uitdrukking is van Petrus. En waar het dan over gaat? Gewoon, we hebben hier niet zo lang. Ja, enige tientallen jaren als mee zit. Maar het is niet zoveel en dat is inderdaad zo voorbij, is de gedachte. En de bedoeling is dat we de tijd die over is in... Wat zouden we er ook alweer mee doen? Met de tijd die over is in het vlees? Even aan Petrus vragen. Eén Petrus 4 vers 2. Om nu niet meer naar de begeerlijkheden... Hoezo begeerlijkheden, hè? Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die over is in het vlees, te leven. Want het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben, enzovoorts. En meer hoef ik daar niet van te lezen, want ook hier heeft de apostel Petrus het niet over een spoedige wederkomst van Christus in de zin van dat hij die in zijn generatie verwacht. Integendeel, wat hij verwachtte was dat hij zou sterven voor die tijd. Dat was hem namelijk van tevoren aangekondigd en daar komt hij zelfs in zijn brieven nog op terug. Dat is niet wat hij verwachtte, integendeel. Maar wat hij hier zegt is dat het gaat om de tijd die over is in het vlees, of hij heeft het over de tijd des levens die wij nog voor ons hebben. Dat is gewoon de rest van ons leven en het is in geen geval erg veel, daar gaat het maar om. En wij zouden die tijd, als het goed is, zouden we die gebruiken om de wil van God te volbrengen. En dus om God te dienen is de eenvoudige gedachte. Waarbij ik me even een uitstapje veroorloofd. Heel het idee dat uit de brieven van de apostelen, brief van Petrus en zelfs uit de brieven van Paulus zou blijken dat deze apostelen allemaal de wederkomst van Christus verwachten in hun dagen, is een zeer hardnekkig misverstand, maar het is een misverstand, een heel duidelijke. Waar de apostel het over heeft, of waar de apostelen het over hebben, is weliswaar over de wederkomst van Christus, die wij persoonlijk zouden verwachten, maar dat wil niet zeggen dat wij het verwachten vandaag of morgen of overmorgen of binnen onze generatie. De gedachte is simpelweg deze, dat wij de Heer zouden verwachten die ons verheerlijken zal, die ons vernederd lichaam veranderen zal. Nee, dat gaat niet over de dood. De Heer namelijk, die ons loon zou geven, die ons een kroon zou geven, met wie wij verheerlijkt zouden worden, naarmate wij hier hem gediend hebben en naarmate hier zijn leven in ons vrucht gedragen heeft. Met andere woorden, de motivering voor onze dienst aan hem nu en voor het volbrengen in de tijd die over is in het vlees van de wil van God, die motivering is gelegen in dat wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Maar wanneer dat gebeurt, speelt geen rol. Het gaat erom dat dat gebeurt. En daar zien wij dus naar uit. Moet ik het met de brief van Titus zeggen? De genade onderwijst ons dat wij matig, rechtvaardig en godzaliglijk of zoiets zouden leven in deze tegenwoordige eeuw, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid. En het oorzakelijk verband daartussen is duidelijk. Wij zouden nu godzalig leven, en hoe dat maar heten mag, en in de verwachting van de verschijning der heerlijkheid. Ja, die van onze grote God en zaligmaker natuurlijk, Jezus Christus. Want hij zal ons heerlijkheid geven in zijn wederkomst. En daarop zijn wij gericht. Dat is onze toekomstverwachting. Niet omdat het binnen afzienbare tijd gebeurt. Al geloven wij dat het binnen afzienbare tijd gebeurt. En in ieder geval binnen onze generatie. Maar dat heeft er nou niet mee te maken. Heeft er zelfs niks mee te maken. Het gaat erom dat het voor alle gelovigen, ook die van de middeleeuwen, zal ik maar zeggen, de norm geweest zal zijn. Dat is waar men zich op richt. Op de wederkomst van Christus en de vergelding des loons. Want daarheen zouden wij leven, dat zou ons doel zijn en zo, dat zou onze verwachting zijn, of hoe het maar heten mag. En waar die verwachting bij de apostelen levend is, moet men niet de conclusie trekken dat ze dat dus verwachten binnen hun generatie. Nee, het is de hoop van elke gelovige. Het heeft niks te maken met hoe lang dat nog duurt. En zo ook hier in 1 Korinthe 7, die aanstaande nood of de tijd die kort is of zoiets, dat heeft gewoon te maken met de omstandigheden die hier beschreven worden. De aanstaande nood, de onafwendbare moeilijkheden die nou eenmaal een huwelijk met zich meebrengen. En aan de andere kant, de apostel wil deze mensen daarvoor bewaren. En voor zover de tijd kort is, want dat staat er, is dat gewoon omdat we nou eenmaal niet zo lang te leven hebben. En wat ons betreft, wat ons privé betreft, dat de gedaante van deze wereld voorbij gaat op de jongste dag, dat kan wezen, maar in de praktijk gaat het al voorbij tijdens ons leven. Of moet dat ook uitgelegd worden? Is er iemand die ouder is dan ik die dat even kan toelichten? Maar goed, nee, op den duur dan, dat hoor je vaak van oudere mensen dan, hè, begrijp je wel, hè. Op den duur hebben de mensen het wel gehad, hebben ze het wel gezien, het allemaal wel meegemaakt, en hoeft het niet zo nodig, en heeft de wereld en het leven niet zoveel aantrekkingskracht meer, men kent het langzamerhand wel, enzovoorts. Dat gaat allemaal voorbij, hè. Toch? Maar in ieder geval, het gaat voorbij op het moment dat wij hier sterven. En zo lang is dat dus niet. Nou, de zulken zullen verdrukking hebben in het vlees, doch ik spaar u lieden, zegt vers 28. En om die verdrukking meteen toe te lichten, wel, in vers 26 heet het toorn, in vers 28 heet het verdrukking, in vers 33 heet het bekommernis, en in vers 34 heet het ook kommer en kwel. Bekommernis. Ja. Vers 33. Maar die getrouwd is, bekommert zich met de dingen der wereld. En in vers 34. Bekommert zich met de dingen der wereld. Nee, de rest van het vers lees ik even niet, hè. Om het goed tot u door te laten dringen. Want ik heb er meegemaakt, die werden woest als gezegd werd dat het huwelijk gewoon iets is van het vlees en van de wereld. Maar dat is zo, en dat staat hier ook. Er staat namelijk, vers 33, die getrouwd is, bekommert zich met de dingen der wereld, hoe hij de vrouw zal behagen. En het einde van vers 34, die getrouwd is, bekommert zich met de dingen der wereld, hoe zij de man zal behagen. En vrouwen die mannen behagen en mannen die vrouwen behagen, zijn dus bezig met wereldse dingen. Dat is nou eenmaal zo. En daarom zegt de apostel, nou, als je dan je volle aandacht wil geven aan het dienst van de Heer, dan kun je beter niet getrouwd zijn, maar dat denk ik altijd maar. Maar aangezien men gewoonlijk toch zijn volle aandacht of haar volle aandacht niet wil geven aan de dingen van de Heer, kan men net zo goed trouwen en het huwelijk vervolgens op een voetstuk plaatsen enzovoorts. En mooie boekjes schrijven over het christelijk huwelijk. Ik heb geen bezwaar tegen mooie boekjes over een mooi christelijk huwelijk, maar in de praktijk bestaat het gewoon niet, en waarom doet men er dan zo over? Men idealiseert de dingen en doet net alsof God ermee gebaat zou zijn en of het gaat om geestelijke of hemelse dingen, en dat is het niet. Het zou er aan ondergeschikt zijn, het zou er aan ondergeschikt gemaakt worden. Maar wat hier zelf staat, heb ik nog nooit in die boekjes gelezen. Ik heb er niet zoveel gelezen, want daar kom ik nooit door, hoor, eerlijk gezegd. Maar ja, jullie wel natuurlijk. Ja. Ik hoor het wel hier, hoor. Maar ik zal je naam niet noemen. Maar zo is het nou eenmaal. Maar wat de apostel zegt is... in vers 29... Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd voorts... De tijd die ons rest. De tijd die we nog voor ons hebben, betekent het gewoon, hoor. Dat de tijd die we voor ons hebben kort is... Opdat ook die vrouwen hebben... Zouden zijn als niet-hebbende... Heb je dat? Dat betekent dat onder omstandigheden... Men zich van zijn huwelijk ineens niks zou aantrekken. Ja, dat is wat overdreven gezegd, maar hoe zeg je dat nou? Ik zal proberen het beter te formuleren. De gedachte is namelijk dat het huwelijk ondergeschikt zou zijn, minder belangrijk zou zijn dan de dienst aan de Heer. Dat is het verhaal. En het probleem van het hele verhaal is dat sommigen de dienst aan de Heer niet kennen en zetten daar een huwelijk voor in de plaats. Dat is het probleem. Zien daar een ideale in enzovoort. En zo ligt het niet. Integendeel, de dienst aan de Heer is hoger dan het huwelijk. En dus... Opdat ook die vrouwen hebben, zouden zijn als niet-hebbende. Maar meteen springt de apostel naar buiten het thema en zegt... En die wenen als niet-wenende. Is wenen dan ook werelds? Ja, dat heeft te maken met emoties en met instinct. Noem nog eens een paar van die termen. Ze schieten hem ook nooit op tijd te binnen. Maar daar heeft het mee te maken met gevoelens, met hormonen... En het heeft ook te maken met wat je zojuist gegeten hebt. Of wat je zojuist gedronken hebt. In zeer sterke mate, overigens. Vooral als het een sterke mate was. Goed. En die wenen als niet-wenende en die blij zijn als niet-blijde zijnde... en die kopen als niet-bezittende. Dat wil zeggen, dat zijn precies de dingen die het natuurlijke leven leuk maken, laat ik het zo zeggen. Ik wou bijna zeggen, die het leven waard maken om geleefd te worden. Maar dan denkt u weer dat ik het omhoog schuif. En dat doe ik juist niet. Maar u begrijpt toch dat de essentiële dingen zijn in het leven. Het huwelijk, verdriet en blijdschap. For worse en for better, denk ik dan altijd, hè. Toch, hè? Dus verdriet en blijdschap en bezit. Kortom, in het algemeen het gebruik van de zienlijke dingen. Dat is waar het over gaat. Maar de apostel zegt dat de dienst aan de Heer daar bovenuit gaat. En dat men ze niet met elkaar zou verwarren. En dus worden al die dingen van het oude leven op de achtergrond geschoven. Inclusief. En in de eerste plaats zelfs het huwelijk. Want, zegt de apostel, dat zijn de dingen van de wereld. Maar wij zouden deze wereld weliswaar gebruiken. Er zit ook niks anders op. Maar we zouden die niet moeten misbruiken en dus stellen boven de geestelijke dingen. Want de gedaante deze wereld gaat voorbij, is de gedachte. We zouden ons richten op eeuwige dingen en dat is veel belangrijker dan blijdschap of verdriet of een huwelijk of wat het maar wezen mag in dit leven. Waarna vers 32 zegt... En ik wil dat gij zonder bekommernis zijt. Dat woord staat er dus nog een keer. Zo waar. Vers 32. Ik wil dat gij zonder bekommernis zijt. En als je vraagt wat verstaat die apostel daaronder, zegt hij: nou, de ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heren. En dan denk je: was het maar waar? Nee, ik bedoel het niet persoonlijk. Natuurlijk niet. Maar was het maar waar? Maar begrijp goed tegen welke achtergrond dit hoofdstuk en feitelijk deze brief geschreven is. Zo zou het moeten zijn, maar onder de Korintiërs was het in elk geval niet zo. Ik denk dat juist dit vers een van de belangrijkste boodschappen is van dit hoofdstuk. Voor de rest kan je het toch wel vergeten. Want als je huwelijk onhoudbaar is en je wilt er vanaf, dan trek je er niks van aan wat de Bijbel erover zegt. En als je per se getrouwd wil zijn, dan doe je dat toch zonder dat je je afvraagt wat de Bijbel ervan zegt. Nee, u niet, ik ook niet. Zo bedoel ik het niet, maar in de praktijk gebeurt het wel zo natuurlijk. Want dan doe je toch wat je denkt te moeten doen. Los van wat een ander ervan zegt. En dat zal onder de Korintiërs ook wel zo geweest zijn. En ik geloof vast dat de apostel dat ook denkt. Maar waar het om gaat is dat men inderdaad de Heere zou behagen. En dat zouden deze Korintiërs moeten leren. En dus zegt hij, de ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heren, hoe hij de Heren zal behagen, maar die getrouwd is, bekommert zich met de dingen der wereld, hoe hij de vrouw zal behagen. De leuke conclusie is dus dat de wereld en de vrouw min of meer synoniem is, en maar dat wist u waarschijnlijk al. Hoewel daarna dezelfde uitspraak herhaald wordt in vers 34 natuurlijk, maar dan precies andersom. Maar inderdaad... De vrouwen in de wereld hebben van alles met elkaar van doen, omdat ze beide geacht worden uitdrukking te geven aan de schepping. Maar goed, dan krijgen we vers 34. Waar staat, een vrouw en een maagd zijn onderscheiden. Dat betekent niet dat ze een lintje gekregen hebben, maar dat betekent dat er verschil tussen is. De vrouw is kennelijk niet de maagd, en aangezien de maagd de ongetrouwde vrouw is, is hier de vrouw dus per definitie de getrouwde vrouw. Het Engels zal wel wife geven, neem ik aan. In het Nederlands werkt het niet, anders kon je schrijven een wijf en een maagd zijn onderscheiden, maar dat gaat niet. In het Nederlands bestaat dat niet. Niet meer. Maar de getrouwde vrouw en een maagd zijn onderscheiden. De ongetrouwde, de maagd dus, bekommert zich met de dingen des Heren, wordt er weer gezegd, opdat zij heilig zij, beide aan lichaam en aan geest, omdat ze zich bekommert om de dingen des Heren. Maar die getrouwd is, bekommert zich, en echt, dat heeft te maken met kommer en dus met kwel en zo, hè, bekommert zich met de dingen der wereld, namelijk hoe zij de man zal behagen. Met andere woorden, het huwelijk mag dan heel fraai zijn. Neemt niet weg dat het een deel van onze inspanningen, gerichtheid enzovoorts wegneemt. Dat staat er nou eenmaal. Toen had iemand uitgevonden, en dat heb ik voor het laatst bewaard natuurlijk. Toen had iemand uitgevonden dat het toch wel prettig is als je een goed huwelijk hebt om van daaruit de Heer te kunnen dienen. Dan zeg ik ja, amen, broeder, zuster, zo is het ook. Maar dat is niet een principiële uitspraak natuurlijk. Dat is meer een praktische, en die is ook niet op iedereen van toepassing. Goed. Waarna de apostel zegt, dit zeg ik tot uw eigen voordeel. Niet omdat ik een strik over u zou werpen, maar om u te leiden tot hetgeen welvoegt en bekwaam is. Om de Heere wel aan te hangen, zonder herwaarts en derwaarts getrokken te worden. Hetgeen kennelijk betekent dat als dat herwaarts en derwaarts getrokken worden, dat dat veroorzaakt wordt inderdaad door maatschappelijke binding, zal ik maar zeggen, en in het bijzonder de binding die men nou heeft in het huwelijk. Men zal zijn aandacht moeten verdelen en wordt dus herwaarts, laten we zeggen, hierwaarts en dus tot de Heer, en derwaarts, weer tot de echtgenoot of echtgenote, wordt men heen en weer bewogen. Dat is wat hier gezegd wordt. Zo is het nou eenmaal. Maar ik moet er meteen bij zeggen, voor sommigen is dat waarschijnlijk toch de beste compromis. Maar dat is een ander verhaal. Want dat is niet een principiële uitspraak die ik dan nu doe, hè? Maar ik denk wel dat het voor velen van ons zo zou gelden. Maar dit verhaal maakt in ieder geval een einde aan de idealisering van het huwelijk. En dat is natuurlijk van groot belang. Als dat nu wat naar de achtergrond geschoven kan worden, kunnen we het eindelijk een keer hebben over dingen die dan welke belangrijk zijn. Alleen in deze brief komt de apostel daar eigenlijk niet aan toe. Of het zou moeten zijn in hoofdstuk 15. Maar dan heb je het wel gehad. Helaas. Goed, daar laten wij het bij, want wij gaan eerst pauzeren. En zo waren wij terechtgekomen bij vers 36. Een heel merkwaardig schriftgedeelte. Vers 36 van 1 Korinthe 7, waar staat, maar zo iemand acht dat hij ongevoegelijk handelt met zijn maagd, indien zij over de jeugdige tijd gaat en het alzo moet geschieden, die doet wat hij wil, hij zondigt niet dat zij trouwen. Doch die vaststaat in zijn hart, geen noodzaak hebbende, maar macht heeft over zijn eigen wil, en dit is een hart besloten heeft dat hij zijn maagd zal bewaren, die doet wel. Alzo dan, die ten huwelijk uitgeeft, die doet wel, en die ze ten huwelijk niet uitgeeft, die doet beter. Het meest opmerkelijke van dit schriftgedeelte is waarschijnlijk de onbegrijpelijkheid van wat hier allemaal staat. Ik heb echt geprobeerd of er niet wat andere toepassingen aangegeven zouden kunnen worden, maar ik kon er ook niks anders van maken. Het punt is dat gesproken wordt over iemand die wellicht ongevoegelijk handelt met zijn maagd. Ja, wie heeft er nou een maagd? Ik bedoel, zijn maagd. In de nieuwe vertaling staat dan jonge dochter, daar heeft men er dan van gemaakt. Terwijl het natuurlijk niet betekent jonge dochter, het betekent jonge vrouw. Maar goed, als je er al wat van maken wil dan, de begrip maagd. Maar goed, iemand zou ongevoeglijk handelen met zijn maagd, indien zij over de jeugdige tijd gaat en het al zo moet geschieden, waarna ik altijd vraag, wat is het? Namelijk, wat moet er geschieden? En al zo, dat is ook een goeie, hoe dan wel? Ik zou er geen zomaar zo zonder meer geen antwoord op kunnen geven. Die doet wat hij wil, hij zondigt niet dat zij trouwen, maar zij schijnt geen enkele wil te hebben. En dat is precies waar het om gaat. Zij bestaat namelijk niet. Want hier gaat het niet over twee mensen, maar slechts over één. En wat vertaald is met maagd, zou beschouwd moeten worden als maagdelijkheid. Voor zover dat tenminste een goede vertaling is. Maar het doet verder weinig te zaken. En daarna vers 37, dat komen we zo terug. Doch die vaststaat in zijn hart. Maar haar hart word ik inderdaad niet genoemd, hè. Er is niet sprake van een maagd, maar van een man en zijn maagdelijkheid. En meer niet. En ook alleen wordt gesproken over het hart en de wil van de man in vers 37. Doch die vaststaat in zijn hart geen noodzaak hebbende, maar macht heeft over zijn eigen wil. Ik denk wel eens, als het over een jonge vrouw ging, dan zou hij macht moeten hebben over die maagd. Over die jonge vrouw. Maar er staat dat hij macht zou hebben over zijn eigen wil. En dit in zijn eigen hart besloten heeft dat hij zijn maagd zal bewaren, die doet wel. Maar waar het over gaat is inderdaad maagdelijkheid. En wat er zou gebeuren, wat er zou geschieden in vers 36, hè, en het al zo moet geschieden, wat er zou geschieden, wel waarover gesproken wordt, is over wat genoemd wordt maagdelijkheid, of hoe het maar heten mag, en daarna wordt gesproken over zelfbevrediging. Want iets anders is er ook absoluut van deze begrippen niet te maken. Dat dat niet openlijk beschreven wordt, dat lijkt me een duidelijke zaak. Want anders dan moet je dat aan tafel voorlezen, omdat je nou eenmaal de Bijbel voorleest aan tafel, en dan vraagt Jantje, papa, wat is zelfbevrediging? Ik bedoel, dat is dus uiteraard niet de bedoeling. Toen ik in de tijd tot de conclusie kwam dat het daarover kennelijk ging, dus het eerste wat ik gedaan heb, de vertaling nemen van Obbing Brouwer. En toen bleek dat in de vertaling van, dat is Brouwer dan, het Nieuwe Testament, dat in de vertaling van Brouwer deze versen worden weggelaten. En toen wist ik zeker dat mijn conclusie juist was. Want Brouwer die laat alles weg wat hij ongeschikt vindt voor voorlezing aan tafel in gezinsverband. Dat is officieel namelijk. En dus laat hij het weg. Dan moet de man ook begrepen hebben waar het over ging. Want de versie van de nieuwe vertaling, die kun je rustig aan tafel voorlezen. Over die jonge dochter enzovoorts. Dan wordt er waarschijnlijk aan toegelicht dat vroeger de meisjes door pa werden weggegeven aan een man. En werden uitgehuwelijkd enzovoorts. Maar dat was vroeger. Dat hebben we er ook niks meer mee te maken. Zoiets. Maar dat is niet waar het over gaat. Waar het over gaat is over zelfbevrediging. Wat de apostel zegt, dat er kennelijk zijn die niet weten of dat nou mag of niet mag, of dat goed of niet goed is, of hoe je dat er maar zeggen moet. Er zijn er namelijk die denken dat dat een onwelvoeglijke handeling is, ongevoeglijke handeling. Let op, ik vertel niet mijn mening of het zo is of niet, maar kennelijk had de apostel daarover brieven ontvangen, hè? Aangaande nu de dingen waarvan gij mij geschreven hebt. Nou, dit is er één van dan, namelijk. En voor sommigen schijnt het inderdaad problematisch te zijn. Er hoeft verder ook niks aan toe te voegen. Maar wat de apostel ervan zegt is dat dat niet noodzakelijk ongevoeglijk is. Zo iemand acht dat hij ongevoeglijk handelt met zijn maagdelijkheid dus. Of zijn onschuld of hoe heet zoiets. Hè? Indien zij, want ja, maagd is een vrouwelijk woord, dus het heet zij. Kan het ook niet helpen. Indien zij over de jeugdige tijd gaat, kunnen we beter zeggen, indien hij geslachtsrijp wordt, maar dan wordt het wat te duidelijk gezegd, en dat was het kennelijk niet de bedoeling. En het al zo moet geschieden, zo van het is kennelijk tamelijk onafwendbaar of zoiets. Hè. En dan staat er, die doet wat hij wil. Let op over welke wil dat gaat, hè. Dat is die noodzaak waarover gesproken wordt. Dat is misschien een wat te sterk woord, maar hoe druk je dat dan uit, hè? De drang heet zoiets dan, hè. Die doet wat hij wil, hij zondigt niet, En dan staat er dat zij trouwen. Dat is al aardig, dat woord vertaald met trouwen. Maar het is een woord gewoon ter aanduiding van de geslachtsgemeenschap. Vandaar dat iemand als Luther vertaalt met, want ik heb er een paar vertalingen op nageslagen, las sie freien. En dat is wel heel wat duidelijker dan dat zij trouwen. Want het gaat in vers 36 niet over het huwelijk. Integendeel. En dan vers 37, doch die vaststaat in zijn hart. Geen noodzaak, zie je wel. Die noodzaak heeft met die wil te maken van vers 36. Geen noodzaak hebbende, maar macht heeft over zijn eigen wil. En dit in zijn hart besloten heeft dat hij zijn maagdelijkheid zal bewaren. Want dat is dan het idee. Die doet wel. En bij vers 36 stond eerst, die doet wat hij wil, hij zondigt niet. Er staat niet, hij doet wel. Maar er staat, die doet wat hij wil, hij zondigt niet. En in vers 37 staat dat hij zijn macht zal bewaren. Die doet wel. Dat is kennelijk dan beter. En dan vers 38 hoort kennelijk bij dezezelfde gedachtegang, waar de conclusie getrokken wordt, alzo dan die ten huwelijk uitgeeft. Maar ja, dat is hetzelfde woord weer, hè? Vrijen. Vertaal met trouw in vers 36. Alzo dan die ten huwelijk uitgeeft, die doet wel. En die ten huwelijk niet uitgeeft, die doet beter. En daarmee hebben wij bepaalde moeilijkheden van dat schriftgedeelte natuurlijk weggenomen. Niet eens verklaard, maar gewoon weggenomen. Namelijk de moeilijkheid dat kennelijk dan de man, eventueel de vader dus, zou bepalen of het meisje, de dochter, al of niet zou trouwen. Want dat zou er anders staan, hè? Als je maagd alleen opvat in de zin van, zoals de nieuwe vertaling dat doet, een dochter. Dan betekent het gewoon dat vader zou bepalen of het kind mag trouwen of niet. Hetgeen in strijd is met het voorgaande gedeelte van dit hoofdstuk, waarin de verantwoordelijkheid bij man en vrouw zelf gelegd wordt, of ze al of niet zouden trouwen. Maar goed, van dat probleem zijn we nu af. Nu zitten we met een ander probleem. Het is niet echt een probleem natuurlijk. Maar we zitten nu met een tamelijk onorthodoxe verklaring. Die bovendien in strijd is met traditioneel nogal gangbare veronderstelde christelijke opvattingen. Dat zelfbevrediging verboden zou zijn. Laat staan dan opvattingen als dat je daar krankzinnig van zou worden. Wat was het nog meer allemaal? In ieder geval een heleboel ellende. Ik moet u zeggen, over dat onderwerp moet ik u zeggen, dat alles waar te voor staat verkeerd is. Natuurlijk, dat is een cliché uitdrukking, maar dat geldt in dit geval ook. Maar hetzelfde geldt voor, hoe moet ik het zeggen, voor een overdreven toewijding aan het huwelijk als zodanig, laat ik het zo zeggen dan, hè. Daar gaat het maar om. Als men zijn kracht op die manier uitput, zal ik maar zeggen, doordat er een te voor staat, dat kan helemaal nooit goed wezen. Dat je ervan krankzinnig wordt, dat schijnt niet zo te zijn. Maar dat maakt mij niet uit, ik vind het überhaupt geen argument. Er zijn mensen die krankzinnig worden juist doordat ze het niet doen. Ik bedoel, dat zijn niet echte en niet eerlijke argumenten. Dat het problemen oplevert voor heel wat mensen, dat is een bekend gegeven. Er wordt niet alle dagen uitgebreid over gesproken, zelfs niet op de televisie, geloof ik, zover ik weet. Maar dat mag dan zo wezen, maar het is wel, ik zou je nou een mooi voorbeeld kunnen geven van hoe een gelovige, een christen, zijn verantwoordelijkheid afschuift op een bepaalde bijbelse uitspraak. Want er wordt hiermee ook gedaan, dan zegt men, en volgens bijbel mag het niet. Dus Jantje, de heer ziet het, en daar komt het dan op neer. Maar zo ligt dat, ja, hoe zeg je zoiets nou netjes zonder dat het humoristisch wordt of banaal, hè? Ik weet het ook niet. Maar zo zit het gewoon niet. Bovendien, in de meeste gevallen hebben niet de kinderen zelf, meestal jongens, om een of andere reden, hebben niet de kinderen zelf wat problemen over, maar meestal zijn het de ouders meer die daar problemen over hebben, en dat kan. Maar het probleem wordt inderdaad niet opgelost door tegen het kind te zeggen dat het niet mag. Je moet kijken hoe moeilijk het is om zijn duimzuigen af te leren. En als ouders kun je gewoon zeggen dat je het niet hebben wil. Maar dat helpt niks in de praktijk. Zo zit het nou eenmaal. En zeg niet dat het wat anders is, want het is net zoiets. Het is een instinctmatige aangelegenheid enzovoorts. De vergelijking is niet helemaal 100% op, gaat natuurlijk niet 100% op. Maar zoiets, er zijn dingen die zo niet te beïnvloeden zijn, dat zou op andere manier gewoon moeten gebeuren. Maar als de apostel gewoon over deze dingen spreekt, het schijnt inderdaad problemen op te leveren. Dan zegt hij, nou, daar is niks verkeerds mee. Maar kennelijk was de vraag niet de vraag naar het naar de overdaad, of hoe dat maar heten mag, hè? Want elke overdaad schaadt, hebben we nog een cliché-uitdrukking. Natuurlijk is dat zo. Maar op zich wordt zelfbevrediging in de Bijbel niet veroordeeld. Dat wisten anderen ook. Dat wisten anderen ook, maar die hebben dat niet gehaald uit 1 Korinthe 7. Want die hebben niet begrepen dat het daarover ging. Meestal wordt dat niet begrepen namelijk. En toen heeft men de zelfbevrediging aangeduid met de term onanie. En dat is verboden, want dat staat in de Bijbel. Want onanie. In het woordenboek staat gewoon dat het zelfbevrediging is, maar het is onzin. Nee, in het Nederlands spraakgebruik is dat zo, maar het is onzin, want de term is afgeleid van de naam van Onan, een van de zonen van Juda. De derde zoar, dat ben ik kwijt, hoeveel het was. R, Onan, wie was het? Wie was de tweede? Onan? Nee, niet. Onan was niet de eerste. Er was de eerste die doodging. Hè? En toen waren er drie, geloof ik, bij elkaar. Maar hoe dat ook zij, dat was het verhaal van een zoon van Juda die stierf zonder nageslacht na te laten. En de weduwe, zijnde dus de schoondochter van Juda, zou op grond van min of meer Bijbelse wetgeving. Min of meer Bijbelse wetgeving, want de wet bestond nog niet. Het was voor de dagen van Mozes, broeders en zusters. Maar volgens algemeen gebruik zal de weduwe, de schoondochter, gegeven worden tot vrouw aan haar zwager. Dat wil zeggen aan de broer van haar overleden man. Hebben jullie dat nog? Het zogenaamde Levi-raadshuwelijk, dan wel het zwagerhuwelijk. Het ging gebeuren, want die zwager die moest dan nageslacht verwekken voor zijn broer, was de gedachte, om de familie in stand te houden of zoiets vanwege het erfrecht en al dat soort zaken meer. En dat, nou, in ieder geval komt Onan daarbij aan de orde. Onan is dan die zwager, maar het gebeurt geloof ik nog een keer, hè. Was Onan de tweede, dan klopt het, hè. Dus ze werd gegeven. Tamar heette zij, het palmboompje. Tamar, de dame, die werd toen gegeven aan Onan. Maar Onan weigerde voor zijn broer nageslacht te verwekken. En dan staat er wel dat ze met elkaar naar bed gingen, om zo te zeggen. Maar er was sprake van een interruptus, zoals dat in het Latijn. Want we moeten toch iets wetenschappers doen vanavond, nietwaar? In het Latijn genoemd wordt. He? Ja, er staat gewoon, want de Bijbel doet niks met Latijn, behalve in de Rooms-Katholieke Kerk. In de Bijbel staat gewoon, en hij verspilde het zaad op de grond. Dus als je al iets onanie wil noemen, dan is het dat. Dat is niet zelfbevrediging, maar dat heet een coïtus, geloof ik, hè? Interruptus of zoiets. Weet je wel. Ik heb al zo lang geen Latijn nooit van gehoord, zeker. Goed, nou weten we dat ook weer. Maar ik persoonlijk ik denk dat men die naam onanie inderdaad gegeven heeft aan het begrip zelfbevrediging. In de eerste plaats om er een deftige naam aan te geven. En er is natuurlijk wel een zekere mate van overeenkomst. Het kan best dat het zaad verspild wordt op de grond, zoals het in de Bijbel staat. Maar zelfbevrediging is niet wat in het geval van Onan plaatsvond. Je moet die begrippen niet door elkaar halen. Bovendien, het feit aan zich zou niks gegeven hebben, denk ik wel eens. Want wat er verkeerd was, is dat Onan geen nageslacht wilde verwekken voor zijn broer. Dat is het verhaal. En op grond waarvan, of hoe hij dat wist te voorkomen, dat is een heel ander verhaal. Dus men zou de naam van Onan in dat verband niet ijdelijk moeten gebruiken. Al was het maar om te kunnen zeggen, oh ja, maar Onan, wat Onan deed was niet goed en onanie mag dus niet. Integendeel, de Bijbel spreekt er verder niet over. De enige schriftplaats die ik kan vinden die van toepassing is op wat we zelfbevrediging noemen, is dit gedeelte uit 1 Korinthe 7. Daar staat eerst gewoon, hij doet wat hij wil, hij zondigt niet. Alleen staat er wel, wie zijn maagdelijkheid zal bewaren, die doet wel. Dat is dus kennelijk beter. En daarna wordt hetzelfde dus nog een keer gezegd in vers 38. Alzo dan die ten huwelijk uitgeeft, of hoe dat maar genoemd moet worden, die doet wel. En die ze ten huwelijk niet uitgeeft, die doet beter. En de apostel noemt het eerst zo neutraal mogelijk, zo van er is niks verkeerds, maar er ook niks goeds aan. Het onttrekt zich gewoon aan die begrippen. Daarna zegt hij, er is niks mee mis, het is goed, maar het is beter als men zijn maagdelijkheid, of hoe je dat dan maar noemen moet, zou bewaren. En daar gaat het om. En verder is er niks meer mis. Daarna krijgen we nog vers 39. Een vrouw is door de wet aan de man verbonden zolang tijd haar man leeft. Dat is de uitspraak van de wet, min of meer, die ook wordt aangehaald in Romeinen 7. En deze uitspraak van vers 39, die zou men dus lezen naast die van vers 10 bijvoorbeeld, want het is puur het woord van de Heer met betrekking tot het huwelijk. Namelijk, het zou niet ontbonden worden. Niettemin worden toch ontbonden, in elk geval door de dood. En ook toen stierven mannen kennelijk al eerder dan vrouwen. Gewoonlijk, om een of andere reden. Ja, waarom zou dat nou wezen? Wie, waarom zou dat wezen? Als je lang met Korinthe bezig bent, dan weet je daar geen antwoord meer op. Nee, het heeft een geestelijke oorsprong natuurlijk. De Heer sterft eerder dan zijn vrouw, schepping. Of de Heer sterft eerder dan het Joodse volk, of Israël, of hoe je dat maar noemen moet. En dus vind je dat in de schepping ook zo terug. Gemiddeld, de man sterft eerder dan de vrouw. Een vrouw is door de wet aan de man verbonden zolang het tijd haar man leeft, maar indien haar man ontslapen is, zo is ze vrij om te trouwen wie zij wil. Nou ja, in de Here uiteraard. Dat wil zeggen, ze zou trouwen met een gelovige man, vanzelfsprekend. Als dat toelichting behoeft, dan kun je die net zo goed achterwege laten, want dat heeft dan geen enkele zin meer. Het is vanzelfsprekend namelijk. Ze kan trouwen wie zij wil, alleen in de Here, maar, zegt de apostel, zij is gelukkiger indien zij alzo, dus weduwe, blijft naar mijn gevoelen. En wat weet Paulus van weduwe? Nou, niet veel, maar hij is zelf weduwnaar. En dat is de conclusie die je dus uit de laatste versen van dit hoofdstuk opnieuw trekt. Zij is gelukkiger indien ze al zo blijft naar mijn gevoelen. En ik meen ook de geest Gods te hebben. Dat wil zeggen, weduwschap of weduwnaarschap staat niet de werking van de geest Gods in de weg. Dat is alles, meer is het niet, hè? Met andere woorden, al deze zaken zijn van volstrekt, maar dan ook volstrekt ondergeschikt belang. Ik persoonlijk heb trouwens steeds, als ik aan hoofdstuk 7 toekom, de neiging om te zeggen, broeders en zusters, laten we hoofdstuk 7 overslaan. En als er dan commentaar komt van dat het niet kan, dan zeg ik, dan doen we dat later, maar we nemen nou eerst hoofdstuk 8. Alleen dat lukt me nooit, om de eenvoudige reden dat aan het eind van hoofdstuk 6 al de aanleiding of inleiding komt tot hoofdstuk 7 en dan kun je niet meer zeggen van ik neem het in een andere volgorde. Maar ik ben altijd geneigd eerst hoofdstuk 8 te bespreken. Dat is ook weliswaar een hot item, zoals dat heet, maar toch minder hot dan dat van het huwelijk, omdat wij altijd kans zien om het onderwerp van hoofdstuk 8 van ons af te houden. Dat is meer theoretisch. Dat wil zeggen, wij hebben over het algemeen het idee dat we niks met afgoderij van doen hebben. Van oudsher dachten we zelfs dat het in Nederland helemaal niet voorkwam. He? En anders was het dan toch in ieder geval ver uit onze buurt, zodat het wat makkelijker is erover te spreken. Maar als je de mensen natuurlijk gewoon een christen met de Bijbel dicht de vraag zou stellen of je wel aan de afgoden mag offeren of iets mag nuttigen gebruiken wat eigenlijk aan de afgoden gewijd is, dan zal men altijd geneigd zijn meteen te zeggen nee, dat mag niet. Toch? Maar dat maakt niet uit, want we hebben er meestal niet mee te maken. En zo is het ook altijd geweest. Nou ja, hoe lang weet ik niet, maar heel lang in ieder geval. Het was altijd zo. En wat mij betreft, het is nog zo. We hebben er niet rechtstreeks mee te maken meestal. En dan kunnen we tenminste dit thema bespreken en vaststellen dat de apostel zegt, nou het mag gerust. Afgoden? Hoezo afgoden? Zit niet in mijn woordenboek. Zit niet in mijn dictionaire. Zit niet in mijn reeks van begrippen, zal ik maar zeggen. Afgoden ken ik niet. We hebben niks mee te maken. We maken geen deel uit van mijn denken, van mijn leven, van mijn filosofie. Ik heb er niet mee te maken. Ik denk er niet aan. Ik ken ze niet. Ik erken ze niet. Hoezo iets aan de afgoden geofferd? Niks mee te maken. Eten, als lekker is tenminste. Als het niet lekker is, als het niet lekker is en je moeder is er niet, kun je het rustig achter de rhododendrons deponeren, was geloof ik het woord. Is het niet, broeder? Zoiets. Daar krijgen we dan prompt een discussie over. En dan blijkt dat de discussie gaat over, in wezen niet of het mag of niet mag. De discussie komt voort uit de gedachten die wij zelf hebben over afgoden of niet afgoden of wat het maar is. De discussie komt voort uit de plaats die afgoden in ons denken of in onze levenspraktijk uiteraard innemen. Dus wordt dus door ons eigen gedachten bepaald. Het is niet een objectieve aangelegenheid. Maar we kunnen er objectief over praten, omdat het voor de meeste van ons ver van ons vandaan is. Dat probleem, dat gemak moet ik zeggen, dat wat we bij hoofdstuk 8 nog hebben, hoe moeilijk de gedachtegang ook is, maar dat gemak hebben we bij hoofdstuk 7 niet, omdat het een ieder van ons betreft. Niet omdat we allemaal getrouwd zijn, maar omdat het ons altijd door het hoofd gaat. En soms denk ik hoop niet dat jullie me dat kwalijk nemen, maar soms denk ik dat degenen die getrouwd zijn er minder moeite mee hebben dan degenen die niet getrouwd zijn. Omdat degenen die getrouwd zijn zich erbij hebben neergelegd meestal dat wel altijd zo zal blijven. Weet je wel, dat is de normale gang van zaken. En als je niet getrouwd bent, kun je van vandaag op morgen wellicht nog van gedachten veranderen. Nee, niet van omstandig, maar het idee wel hebben van laat ik toch maar of weet je wel, dan zijn er wat meer openingen. Maar daarom houdt het een ieder van ons bezig. En dan wordt het moeilijk om de afstand te bewaren en het als bij ons vandaan te beschouwen en het dus te lezen, te bespreken zoals het in de schrift zelf staat. Nou goed, ik hoop dus als u het hoofdstuk ooit nog een keer doorneemt dat u moeite doet om inderdaad die afstand te bewaren. Net doet alsof u er niks mee te maken hebt. In de praktijk heb je er ook nauwelijks mee te maken trouwens. Maar net alsof je er niks mee te maken hebt en gewoon het hoofdstuk leest en ziet wat de apostel over deze dingen zegt. En als ik het nou moet samenvatten aan het eind van de avond, dan moet ik zeggen, wat hij ervan zegt, is dat het al deze dingen alleen maar problemen opleveren. En het beste is om maar te blijven zoals je bent, dat levert gewoonlijk het minste probleem op. Dat houdt je vrij om de Heer te dienen, dat is waar het om gaat. En tot degene die toch niet van plan waren de Heer te dienen, zeg ik, sla dat hoofdstuk maar gewoon over, want daar heb je toch niks aan. Dat meen ik ook echt. Het lost geen problemen op, het zegt niet hoe je problemen in het huwelijk moet voorkomen. Het leert je ook niet hoe je als ongetrouwde door het leven zou moeten gaan, hoe dat er dan zou moeten uitzien. Dat is vaak nog veel moeilijker, voor mannen in elk geval. Voor vrouwen weet ik het niet eerlijk gezegd, maar misschien vertelt u me dat nog eens. Maar... Nee, maar dat zegt het. Het zegt niet hoe je ermee om moet gaan. Dus het zegt alleen hoe je er tegenover moet staan en moet zien dat het dingen zijn van minder belang dan de dienst aan de Heer. En of we nou getrouwd zijn of niet, wij zouden in de eerste plaats de Heer dienen en bij gelegenheid onszelf gedragen alsof wij ongetrouwd zijn of wat dan ook maar. Want wij worden getrokken uit deze wereldse aangelegenheden, zo heet het nou eenmaal. We worden daar boven gesteld, omdat we in die situatie de Heer zouden dienen in de eerste plaats. Daarna wil ik best met u, want dat zeg ik helemaal tot slot nu. Daarna wil ik best nog u wel uit de schrift laten zien op welke wijze ook ons gezins- en huwelijksleven integreert in onze dienst aan de Heer. Want het staat er in de praktijk echt niet buiten. Maar als er problemen mee zijn, dan wordt het er buiten gezet. En dan wordt er nou zus en zo zit het in elkaar en zie maar hoe je er tegenover staat. Maar vervolgens is het wel zo dat waar wij getrouwd zijn en de Heer dienen, daar maakt alles wat van ons leven deel uitmaakt, deel uit van dat wat we aan de Heer gegeven hebben. En het wordt daaraan ondergeschikt. En tot de vrouwen wordt gezegd dat zij de mannen onderdanig zouden zijn, want dat is de wil van de Heer. Zoals tot kinderen gezegd wordt dat ze hun ouders gehoorzaam zouden zijn, want dat is de wil van de Heer. En dat mannen hun vrouwen zouden liefhebben, werelds of niet, De man bekommert zich om de dingen der wereld, hoe hij de vrouw zal behagen. Nou, hij zal de vrouw lief hebben, want dat is de wil van de Heer. Met andere woorden, dingen die van nature op het wereldse niveau liggen, op het niveau liggen van de oude schepping, zelfs het meest elementaire niveau zelfs van de oude schepping, die worden in het leven van de gelovigen inderdaad vervolgens op een hoger plan gebracht. Maar het werkt alleen als het ondergeschikt is aan de dienst van de Heer. En als ik dan al geprotesteerd heb, dan is het tegen de gedachte dat het huwelijksleven, het gezinsleven juist het summum zou zijn van dienst aan de Heer of van godsdienst of wat dan ook maar. Het is er niet het hoogtepunt van, integendeel, het is eraan ondergeschikt. En dat is wat in al deze hoofdstukken naar voren komt. Al deze dingen zijn ondergeschikt. Waar het werkelijk om gaat, dat staat in hoofdstuk 15 min of meer, voor zover in Korinthe mogelijk. Waar het werkelijk om gaat, is dat we inderdaad hem zouden dienen, de Heer zouden dienen en van hem daarvoor loon zouden verwachten in de toekomst, straks bij de vooruitgang, bij de opname van de gemeente. Want daar gaat het in het slot van deze brief over. De gedachte is dat onze levens op hem gericht zouden zijn en dat we in onze levens de Heer zouden behagen. En dat is heel wat anders dan horizontaal gericht zijn. Nou, wij zullen het daarbij laten en de Heer danken.